onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 74, het tweede en zevende vers willen wij gaan zingen. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En ook vers 7, uw heiligdom is door het vuur verteerd. Schriftlezing voor deze avond is in het boek van de profetieën van Zacharia, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. En daarna in Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Johannes 1, vers 1 tot en met 14 is de tweede schriftlezing. Maar eerst lezen we Zacharia 2, het eerste tot en met het dertiende vers.
Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En zie, de engel die met mij sprak ging uit, en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelven wezen zal. En ik zal haar wezen, spreek de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hui, hui. Een vlietog uit het noorderland, spreekt de Heere. Want ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Huis Sion, ontkom gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der heerscharen, na de heerlijkheid over u, heeft hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben. Want die ulieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen, en zij zullen hun tot knechten een roof wezen. En alzo zult gij lieden weten, dat de Heere der heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochters Sions, want zie, ik kom, en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden, en zij zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen, en gij zult weten, dat de Heere der heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Vervolgens lezen we u Johannes 1, de eerste 14 verzen. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze avond luisteren naar Zacharia 2 en daarvan de eerste 5 verzen die we nog met elkaar zullen lezen. Zacharia 2, vanaf vers 1. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanavond. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet. Er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit, en een andere engel ging uit hem tegemoet, en hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal haar tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons op deze door de weekse dag hier in dit kerkgebouw gebracht rondom uw woord. Past ons om uw naam daar allereerst eerbiedig voor te erkennen. Want niemand van ons op de kansel en onder de kansel heeft zich dat waardig gemaakt. Wij hebben vanwege onze zonde maar één ding verdiend en dat is dat u voor eeuwig zou zwijgen in ons leven. En dat ook uw woord niet meer gepreekt zou worden. En nu hebt u ons hier vanavond gebracht, ouderen en ook jongeren. En er zijn mensen die met ons meeluisteren omdat ze de gang naar uw huis op deze avond niet konden maken. We bidden van u, zend Heere uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. Ook als we stilstaan bij dit derde nachtgezicht van Zacharia, waardoor u de kerk van de oude dag hebt willen vertroosten. Heere, zou u willen geven dat vanavond het onderwijs wat er ligt in deze oude woorden mag worden opgedolven. En geeft u dat er een woord zou mogen bij zijn voor een ieder van ons. U weet, als de grote kenner van de harten, wat een ieder nodig heeft. Heere, laat het woord mogen strekken tot bekering en tot de vlucht vanuit Babel, vanuit de stad verderf, als we geestelijk gesproken daar onze woonplaats nog hebben. Laat het dan vanavond eens zo mogen zijn dat we wakker geschud worden op deze winteravond. En dat we gebracht mogen worden, net zoals christen op de eerste bladzijde van de christenreis, tot die gang uit de stad verderf. Met die roep verloren, verloren, maar ook met die roep eeuwig leven. Heere, wij vragen van u of het woord ook tot vertroosting mag zijn van uw kinderen. Ook daartoe hebt u dit nachtgezicht gegeven. En u kent ze, Heere, degene die die geestelijke vijand in hun leven ervaren. De duivel en de wereld en de zonde. En die in zichzelf zo zwak en weerloos zijn en tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Zou u, Heere, het vanavond eens met kracht willen spreken tot hun hart. Ik zal zijn tot een vurige muur rondom. En geeft u geloofswerkzaamheden met dat woord. Heere, u kent degene die zoveel strijd en vragen kennen. Die nergens bij kunnen. Wilt u geven dat er ook over hun omstandigheden vanavond licht vallen zal. Zo zijn wij aangewezen op uw werk, Heere. En we hebben het niet verdiend, we hebben het ons zo onwaardig gemaakt, maar wil u het vanavond onder ons schenken. We bidden u, Heere, voor de synode die vergadert ook deze avond. En een van onze ambtsbroeders is ook daar naar afgevaardigd. We vragen u, Heere, wil u toch gedenken aan uw verbond en wilt u uw genade schenken, ook in het midden van de kerken waartoe we behoren. U weet, Heere, van de zorgen die er zijn. En u weet, Heere, dat als wij spreken over geestelijke teruguitgang en over donkere tijden, daarin zo heel snel een oordeel van onze kant zou kunnen klinken over anderen. En bewaar ons er maar voor dat we vanuit de hoogte zouden oordelen. Maar Heere, mogen we ons vanavond eens voor u verootmoedigen, bij de puinhopen van ons kerkverband en bij de puinhopen van kerkelijk Nederland. En mogen we u vragen of u ons vanavond zicht wil geven op die man met het meetsnoer die uitgaat om Jeruzalem te meten hoe ze worden zal. En Heere, geeft u daar de troost van, maar zou u dan ook in het kerkelijke leven niet willen begeven en niet willen verlaten? Dat bidden we u voor, het kleine kerkverband waarvan wij deel uitmaken, maar we bidden het u ook voor andere kerken, waartoe we ook vanavond in ons midden wellicht behoren. Heere, wil u ook bijeenbrengen wat bijeen hoort en wat u zelf hebt samengevoegd. En dat zal elkaar toch ook eenmaal ontmoeten. Maar dat zal dan toch ook het grootste niet zijn. Het grootste zal zijn als u zonder verschrikken mogen ontmoeten. Heere, wil u gedenken. Wil u geven wat nodig is aan de rouwdragenden. We denken aan de oudherder en leraar van deze gemeente, dominee Kiviet. Met zijn vrouw, maar heel bijzonder ook met dochter en schoonzoon. Er was blijde verwachting bij zijn dochter. En nu moest er een kindje levenloos geboren worden. Ach, Heere, gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Daar bidden wij u om. Schenkt u dan alles wat nodig is in deze moeilijke en verdrietige omstandigheden. Heere, wil u aan anderen denken die zorgen kennen over de gezondheid, ook over de gezondheid in de familie, als het ook zo zijn kan dat er nog heel jong iemand ziek geworden is, ernstig ziek. Heere, u kent de omstandigheden, wil u toch nog wonderen doen en boven alles wonderen van genade. Wil u vanavond zo met ons zijn? Geef ons nog een stil en een gerust uur. Zou u willen geven, Heere, dat er vanavond, en dan vragen we om iets groots, maar dan mogen we u toch ook om bidden, dat vanavond er ook onder ons wonderen van genade mogen plaatsvinden. Wil u daarvoor ook het woord van deze Bijbellezing nog gebruiken? Schenk wat nodig is bij het luisteren, ook als de vermoeidheid er kan zijn na een dag van werken. Maar schenk het niet minder bij het spreken, Heere. Zonder u kunnen wij het niet. We zijn in alle dingen van u afhankelijk. Wil u geven wat nodig is. Wil u ook gedenken aan die gemeenten waar zorgen en spanningen en moeite zijn. U kent ook die situaties. Ontferm u zich. Heere, wil ons horen en verhoren om Christus wil. Amen. Psalm 69, het vierde en het veertiende vers willen we zingen. 69, 4 en 14. En er is één collecte bestemd voor de eredienst. Als wij, gemeente, vanavond met elkaar hopen na te denken over het derde nachtgezicht van Zacharia, dan moeten wij dat altijd plaatsen tegen de achtergrond van de tijd waarin deze profeet leefde. Het is alweer enige tijd geleden dat we er voor de laatste keer bij hebben stilgestaan bij woorden uit dit profetenboek. Daarom roep ik het kort in uw herinnering terug. Hoe het volk van Israël, dat in ballingschap verkeerde, op zeker moment van koning Kores of Cyrus toestemming kreeg om terug te gaan naar het beloofde land en om daar de tempel weer op te bouwen. Dat was ten diepste niet de toestemming van koning Kores, al heeft hij er wel toestemming voor gegeven, maar ten diepste was het de tijd van God die vervuld was. Maar toen deze koning toestemming gaf en toen de Heere ruimte schonk om terug te keren naar het land van de belofte, toen was er maar een betrekkelijk klein deel van de ballingen dat die reis ook daadwerkelijk maakte. Zo'n 50.000 mensen zijn op weg gegaan. We zouden zeggen dat is een hele grote groep geweest, natuurlijk, als we ze zouden moeten tellen. En toch op het geheel van het volk van Israël dat in ballingschap was gegaan, maar een klein gedeelte. 50.000 mensen onder leiding van Jozua en Zerubabel. En als ze dan naar die lange reis komen in het land van de belofte en bij de stad Jeruzalem, wat treffen ze dan aan? Puinhopen. Want de stad en de tempel, het lag in puin. We hebben ervan gezongen met Psalm 74. Dat was de situatie die voor ogen was. En toen zijn die teruggekeerde ballingen begonnen om de stad weer op te bouwen. En ze zijn op de goede manier begonnen. U weet het wellicht nog. Ze zijn begonnen met het altaar. De plaats waar de offers gebracht moesten worden aan de Heere. En daarna hebben ze het fundament voor de tempel gelegd. Ja, en toen gingen de Samaritanen zich ermee bemoeien en die wilden meedoen. En dat is hen niet toegestaan. En daardoor zijn die Samaritanen gaan tegenwerken en is de tempelbouw stil komen te liggen. En jaar na jaar ging voorbij dat er niets gebeurde aan de tempelherbouw. Dat de Israëlieten die teruggekeerd waren wel werkten aan hun eigen huizen. Die bouwden ze wel. Gewelfde huizen worden het in Haggai genoemd. Maar de tempelbouw lag stil. En dan, op zeker moment, gaat de Heere twee mannen verwekken. Twee profeten opwekken. Om het volk aan te sporen, om de tempel te herbouwen. Ene profeet is een oude grijzaard van al zeker zo'n 80 jaar oud, Haggai. En de andere, we horen het ook vanavond in onze tekst, is nog maar een jongeling, een jongeman, Zacharia. En die Zacharia, die krijgt in één nacht 8 gezichten. Waarvan we vanavond het derde gezicht, het derde nachtgezicht met de hulp van de Heere willen overdenken. Een nachtgezicht bestemd voor Zacharia, voor het volk van zijn dagen dat daar moedeloos te neer zat als het ging om de tempelbouw. Of misschien net weer begonnen was met de herbouw van de tempel, maar toch aangespoord moest worden. Maar ook een boodschap voor de kerk van alle tijden. En de Heere geven dat het vanavond een woord zou mogen zijn voor u. Voor ons allen persoonlijk. Als we gaan luisteren naar het gezicht van de man met het meetsnoer. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. Het gezicht van de man met het meetsnoer. We letten kort op 4 gedachten. Allereerst de bouw aan Jeruzalem. Dat is vooral vers 1 en 2. In de tweede plaats de groei van Jeruzalem. Dat is vers 3 en 4. In de derde plaats de muur om Jeruzalem. Dat is vers 5a. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En tenslotte de koning in Jeruzalem. Dat is het slot van vers 5. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Dus vier gedachten. De bouw aan Jeruzalem. De groei van Jeruzalem. De muur om Jeruzalem. En tenslotte de koning in Jeruzalem. Onze tekst van vanavond begint met: wederom hief ik mijn ogen op en zag. En met dat eerste woord wederom verwijst de profeet Zacharia naar de twee nachtgezichten die hij al gehad heeft. We hebben die de achterliggende bijbellezingen met elkaar overdacht. Hoe Zacharia allereerst die man tussen de midden zag. Midden, een beeld van Gods kerk, groeiend in de diepte. En Christus was in het midden van die midden en hij was daar als die grote hemelse voorbidder die het heeft gezegd: hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? Dat was het eerste nachtgezicht, een troostrijk nachtgezicht over Christus, de man tussen de midden, die bad of de kerk van Zacharia's dagen gebouwd en uitgebreid mocht worden. En daarna kwam het tweede nachtgezicht. U weet wel dat nachtgezicht over die vier hoornen en de vier smeden. Zacharia ziet zich omringd door vier dieren die met hun hoornen dreigen en stoten in de richting van Zacharia. Van alle kanten wordt hij benauwd en benard. En dat is een beeld van de vijanden van Gods kerk. Maar dan laat de Heere zien hoe hij vier smeden verwekt. En die smeden komen daaraan. We moeten ze voorstellen met grote voorhamers in hun handen om de hoornen kapot te slaan. Dat was het tweede nachtgezicht waarin de Heere eigenlijk wilde zeggen: ik zal de vijanden van Israël, van het geestelijke Israël, van Gods kerk verdelgen en oordelen. En dat had ook allereerst weer een betekenis in de tijd van Zacharia zelf. De Heere zou zijn oordeel voltrekken over Babel en over het rijk van de Perzen en over de andere vijanden van Israël. En dan nu: wederom hief ik mijn ogen op en ik zag. De Heere is, en daar moeten wij niet aan voorbij zien vanavond, gemeente. De Heere is zo goed dat hij ook nog weer een derde nachtgezicht geeft. Al de woorden die hij sprak en alle gezichten die hij liet zien in Zacharia waren voor Zacharia en voor het volk van zijn dagen onverdiend. Het eerste, en toen kwam er toch een tweede en dan ook een derde. En vanavond beseffen we het en de Heere geven dat we het ook echt beseffen mogen. We zijn bij de derde bijbellezing. Weer komt de Heere met zijn woord uit dit oude profetenboek. Weer wil hij mest leggen om onze levensboom. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag. En dan ziet Zacharia, en we lezen verder in de tekst: en zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. Wie is die man? Dat is niet zo heel makkelijk om vast te stellen. Er zijn goede en betrouwbare uitleggers die hebben gezegd: die man over wie het in vers 1 gaat is gewoon een mens. Misschien wel een van de teruggekeerde ballingen. Dan misschien ook wel een jongere van die teruggekeerde ballingen. Er zijn andere uitleggers, ook betrouwbare uitleggers, die zeggen het is een engel geweest. Een engel in de gedaante van een man met het meetsnoer. En er is een derde uitleg, een uitleg die ook gevolgd wordt door onze Statenvertalers. U vindt hem terug in de kanttekeningen. En ik denk, maar het is niet zo makkelijk om hier een keuze te maken, maar ik denk dat we die uitleg toch inderdaad ook het beste kunnen volgen. Dan volgen we wel een andere uitleg dan bijvoorbeeld Calvijn. Maar ik denk toch dat we moeten denken hier aan Christus. Een verschijning van de Zoon van God voordat hij komt in het vlees. De man met het meetsnoer. En dan leg ik dit derde nachtgezicht dus eigenlijk uit in dezelfde lijn als het eerste. Want toen zagen wij ook een man tussen de mitten. En die man werd verderop in het eerste nachtgezicht aangeduid als de engel die met mij sprak. En toen hebben we gezien, dat is één en dezelfde, dat is Christus. En hier in Zacharia 2, het eerste vers, en zie er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. Zacharia ziet een verschijning van de Christus die in de volheid van de tijd komen zal. Een van de Schotse verklaarders zegt het zo prachtig als het gaat over deze verschijningen. Hij zegt, het was in het hart van Gods Zoon om in de volheid van de tijd als mens te komen. Maar Christus heeft daar als het ware zo naar verlangd. Hij heeft daar zo zijn hart op gezet dat hij het niet kan laten om al in de tijd van het Oude Testament verschillende keren te verschijnen als een man. Bij Abraham bijvoorbeeld, Genesis 18. Maar hier ook in dit nachtgezicht. En zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En dan gaat Zacharia eerbiedig en toch heel vrijmoedig vragen aan die man wat hij gaat doen. Vers 2. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij, Christus, zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. Meetsnoer, dat werd in de tijd van de Bijbel gebruikt om land te meten, maar dat werd vooral ook gebruikt met het oog op de bouw bijvoorbeeld van een stad. En nu ziet Zacharia dus deze man met dat meetsnoer en hij vraagt, wat gaat u doen, waar gaat u heen? En dan zegt Christus het, ik ga heen om Jeruzalem te meten. Nou was Jeruzalem in de tijd van Zacharia niet zoveel bijzonders. Jeruzalem, ja, daar waren wel een aantal huizen herbouwd. Ook nog wel gewelfde huizen, maar dat was het dan ook. De muur lag nog steeds aan puin. En de tempel was ook nog niet herbouwd. Jeruzalem stelde niet zoveel voor. Gaat Christus Jeruzalem meten zoals het daar ligt met al die puinhopen? Nee, dat niet. Kijkt u maar mee. Wat zegt vers 2? We moeten het precies lezen. Om Jeruzalem te meten. Om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. Dus Christus gaat meten hoe groot Jeruzalem zijn zal, hoe groot het worden zal. En daar ligt de eerste boodschap in dit nachtgezicht. De bouw aan Jeruzalem. Jeruzalem zal gebouwd worden. Jeruzalem zal herbouwd worden. Dat is het eerste wat Zacharia in dit nachtgezicht te horen krijgt. Kijk, en dat sluit aan bij wat we eigenlijk al eerder gehoord hadden in hoofdstuk 1. Het 16e vers hebben we het bij het eerste nachtgezicht gehoord. En ik lees u dat vers voor. Daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Dat is bijna hetzelfde beeld. Het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Jeruzalem zal gebouwd, zal herbouwd worden. Dat is een bemoediging geweest voor de profeet. Dat is een bemoediging geweest voor die herbouwers aan de tempel. In Zacharia's dagen. Die mensen die voor de ogen alleen maar die berg van puin zagen. We hopen er, als de Heer het geeft, bij een van de volgende nachtgezichten nog wel meer van te horen. En die de stem van de spotters hoorden. Waar is God op wien gij bouwde? En nu gaat de Heer het zeggen, Jeruzalem zal gebouwd, herbouwd worden. En Juda's steen verrijzen uit het stof. Kijk, dat is niet alleen maar een belofte voor het volk van Zacharia's dagen. Maar dat is ook een belofte voor het Jeruzalem uit Joden en heidenen. De kerk die God vergadert uit alle windstreken van de aarde. Want we zullen wel horen in de loop van dit derde nachtgezicht dat het niet alleen maar gaat over de omstandigheden van Zacharia. Dat het een veel bredere bereik heeft, deze profetie. Het gaat hier ten diepste om het feit dat Christus zijn kerk bouwt. Dat kreeg Zacharia te zien. En dat kreeg Zacharia te profeteren. En dat zijn de woorden die vanavond ook tot ons nog komen. Ook als de omstandigheden moedbenemend kunnen zijn. Als we voor onze ogen misschien alleen maar puinhopen zien. Een krimpende kerk in Nederland. Misschien dat het hier en daar dan nog eens wat meevalt. En dat we hier en daar zien dat het ook nog een klein beetje groeit. Maar de grote lijn. En alle verwereldlijking. En ook het geestelijk verval in de kerken. Dat een eredienst soms alleen maar wordt gezien als een middel. En er wordt gezegd, het is geen doel op zich. Kunnen we ook wel andere dingen voor in de plaats doen. Dat mensen dat kunnen zeggen in hun hart. Maar dat mensen dat zelfs kunnen zeggen in kerkelijke vergaderingen. Als we de puinhopen zien om ons heen, het geestelijk verval. Nee, dan helpt het niet om te zeggen, ja, maar er zijn toch ook nog zulke mooie dingen. En dan helpt het niet om wit zwart te noemen of zwart-wit te noemen. Maar wat er dan wel troost zou kunnen geven is dit. Dat het Christus niet uit de hand loopt. Dat Hij de man met het meetsnoer is. En dat Hij het meetsnoer uitstrekt. Ja, van waaruit? Van waaruit eigenlijk? Als Christus een kerk bouwt, strekt hij dat meetsnoer dan uit vanuit de omstandigheden? Gelukkig niet, gemeente. Dat strekt hij uit vanuit zijn eeuwige welbehagen. God heeft zich een kerk willen vergaderen. En God zal een kerk bijeenbrengen. En God zal een kerk bouwen. En wat Zacharia hier ten diepste ziet, dat is Christus die zijn kerk zal bouwen. en die vanuit dat welbehagen van zijn vader de breedte en de lengte vaststelt. En daarom gaat het goed met de kerk. Die kerk met een hoofdletter waar er nooit één van afgaat en alleen maar mensen bijkomen. Dat is de troost die Zacharia hier mag ontvangen, te midden van omstandigheden die hem zullen hebben bestreden en die het hem hebben toegeroepen. Zacharia, waar is nu uw God? En waar blijft nu de dag van zijn belofte? Maar Zacharia krijgt het hier te zien, dat meetsnoer dat ligt vast in de hand van Christus. En hij zal zijn kerk uitbreiden en hij zal zijn kerk bouwen. Hij zal zijn kerk bewaren en hij zal zijn kerk vermeerderen. De bouw aan Jeruzalem. Ja, zegt u, maar dan gaat het er wel om dat ik weten mag dat ik tot die kerk behoor. Ja, dat is ook voor ons persoonlijk het allerbelangrijkste. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de groei van Jeruzalem. We lezen verder in vers 3. En zie, de engel die met mij sprak, en ik volg dus deze uitleg die u ook in de kanttekeningen vindt, dat daarmee dezelfde bedoeld wordt als de man met het meetsnoer. De man met het meetsnoer, de engel die zojuist met Zacharia gesproken heeft, ging uit. Daar gaat hij, bij Zacharia vandaan, met dat meetsnoer, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar lengte en breedte zal zijn. En dan ziet Zacharia nog iets. Tweede gedeelte van vers 3. Zacharia ziet hoe er een andere engel, en dat is een geschapen engel, een andere engel vanuit tegengestelde richting de man met het meetsnoer tegemoet komt. En een andere engel ging uit hem tegemoet. Probeert u het zich voor te stellen. Zacharia staat daar, de man met het meetsnoer loopt juist bij hem vandaan. Hij gaat Jeruzalem meten, zoals hij het zegt. En Zacharia ziet hoe een andere engel juist naar die man met het meetsnoer toe komt lopen en dus ook wat in zijn richting komt. En dan staat er in vers 4, en hij met een hoofdletter zeide tot hem, met een kleine letter. Dat wil zeggen, de man met het meetsnoer zegt tegen die engel die zijn kant uitkomt. En wat is dan de boodschap? Loop. Letterlijk staat er, loop snel, ren, loop, spreek deze jongeling aan. En die jongeling is Zacharia, de profeet, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. Ik heb wat woorden nodig gehad, gemeente, om uit te leggen hoe u de situatie precies moet voorstellen. Maar het gaat hier dus om een boodschap van de man met het meetsnoer van Christus, die hij door een engel laat overbrengen aan Zacharia, de jonge Zacharia. En wat is die boodschap dan? Onze tweede gedachte, de groei van Jeruzalem. Loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Dorpsgewijze, wat wil dat zeggen? Wel, u moet weten, in de tijd van de Bijbel was het grote verschil tussen een dorp en een stad de muur. Een stad was omgeven door een muur, door een wal, en een dorp lag open. Dat had geen muur. En nu krijgt Zacharia de boodschap, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Dat wil zeggen, Jeruzalem zal geen muur hebben. Maar Jeruzalem zal een open stad zijn. Dorpsgewijze bewoond worden. Waarom? Dat staat er eigenlijk achter. Vers 4, het tweede gedeelte. Vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. Kijk, in de tijd van Zacharia waren er niet zo heel veel mensen in Jeruzalem woonachtig. Wel een aantal van de teruggekeerde ballingen, ook wat mensen in de dorpen eromheen. Zou de stad ooit nog wel echt bewoond worden? Zou de stad ooit nog wel herbouwd worden? Nou, op die vraag heeft de Heer een antwoord gegeven. Jeruzalem zal herbouwd worden. Maar Jeruzalem zal ook zo groot worden. Zo groeien. Dat er niet een muur omheen geplaatst wordt. Vanwege de veelheid van de mensen en van de beesten die in het midden derzelve wezen zal. Daarom geen muur. U zou misschien kunnen vragen, kijk als nou de stad Jeruzalem heel groot was. En er waren een hele hoop inwoners. Dan kun je er toch nog wel een muur omheen bouwen. Een grote muur, een muur die heel wat meters telt. Ja, maar de gedachte in dit derde nachtgezicht is vooral, er kan geen muur omheen gebouwd worden, omdat Jeruzalem steeds groeit. Steeds groeit. En als Jeruzalem steeds groter wordt en steeds groeit, ja, dan kun je geen muur bouwen, want iedere keer zou je hem weer moeten afbreken en hem weer een stuk moeten verzetten. De groei van Jeruzalem. Van welk Jeruzalem? Van het Jeruzalem van Zacharia's dagen? Of van de tijd daarna? Wij weten allemaal dat die stad Jeruzalem wel een muur heeft gekregen. Daar heeft Nehemia zich voor beijverd. Dus opnieuw, we hebben hier te maken met een profetie die ten diepste gaat over het geestelijke Jeruzalem. De kerk uit Joden en heidenen. En wat Christus in de tweede plaats zegt over die kerk is, niet alleen dat die gebouwd wordt, maar ook dat die uitgebreid zal worden. Groeien zal. Dat is wat er staat in vers 3 en vers 4. En dat wordt onderstreept als u even met mij kijkt vanuit onze tekst naar het 11e vers van hoofdstuk 2. Daar staat, en vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk wezen. Gods kerk zal groeien. En hoe? Vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. Daar staat in een klein zinnetje gemeente eigenlijk zoveel. En het zou een woord kunnen zijn voor iemand vanavond die het moet zeggen. Heere, ik sta er buiten. En ik ben niet beter dan een heiden. Ik heb een heidens hart. Ik heb een verzondigd leven. En hoe zal ik ooit een plaats krijgen in dat geestelijke Jeruzalem? Mijn leven, het ligt zo in Babel. Kijk, hier staat het antwoord. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. Leg daar uw vinger eens bij. Als dat nou nood is in uw leven. Als het nu nood geworden is en u het zegt, Heer, hoe moet dat? Kan in die stad verderf niet meer blijven en ik weet die stad die gaat een keer ten onder. En uw beeld is getekend in dat beeld van christen dat ik de vorige keer al kort aanhaalde. Maar wat u zo op de eerste bladzijde van de christenreis kunt lezen. Die man met die gescheurde, armoedige kleren. En dat pak op zijn rug en hij gaat daar gebogen en hij heeft een boek in zijn hand. Is dat niet een tekening van een mens die het in Babel niet meer uithouden kan en die daar de rust op gezegd krijgt? Dan wordt u toch een mens met een boek in uw hand, met Gods woord in uw hand. En daar raakt u aan verbonden. En dan bent u toch een mens met een pak op uw rug. En het wordt toch een last van zonden en plagen niet te dragen. Dat u schouders naar beneden drukt. En u vraagt zich af, hoe moet het toch? En hoe zal ik toch ontvlieden? En hoe zal ik zalig worden? En u zegt vers 11. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. Als je het nou niet weet hoe het moet. Als je nou geen rechten hebt. Als je alleen maar een plaatsje buiten hebt. Dat u dan toch uw vinger zult leggen bij deze woorden. En het zult zeggen, Heere, mag ik er dan één van zijn van die vele heidenen? Want dat tekent toch de ruimte die er is door het werk van Christus. En de ruimte die er juist ligt in dat meetsnoer dat Christus in onze eerste gedachte uitstrekte. Mag ik er één van zijn en mag ik de Heere worden toegevoegd. Aan zijn dienst, aan zijn genade worden verbonden, aan zijn zoon worden verbonden door een waar geloof. Of kunt u het buiten de muren van Jeruzalem en buiten het geestelijke Jeruzalem, terwijl u heel goed weet dat u zich daarbuiten bevindt, nog zo uithouden? Is het misschien in je leven zo dat je vanavond wel onder het woord bent en daar zijn we dankbaar voor? Maar dat je toch zo zonder God voort kunt leven. Dat als je eerlijk bent, je leven zo dubbel kan zijn. Soms onder het woord en soms de Bijbel lezen, maar je hart ligt in Babel. O, dan waarschuwt de Heere vanavond nog indringend. En dan zegt hij het, wat we ook de vorige keer al kort hebben aangehaald. Vers 7 en vers 6. Hui, hui, vliet toch uit het noorderland, spreekt de Heere. Vlucht toch. Vlucht toch uit Babel dat omkomen zal. En in vers 7 staat er, huis Sion, ontkom. Ontkom, dat woord waarmee de Heere eigenlijk zegt. Denk toch om de redding, om het behoud van je ziel. Zoek toch ontkoming voor je ziel. Juist ook als je jong bent. Als de Heere, en dat geldt toch veel van onze jonge mensen, nog goede jaren geeft. Jaren van gezondheid en van kracht, als je die nu mag hebben. De jonge jaren van het leven zijn de beste jaren om de Heere te zoeken. Zijn de jaren waarin je om je ziel moet denken. Om deze dingen moet denken. We weten helemaal niet of er nog andere jaren komen. Maar het zullen altijd jaren zijn die menselijk gesproken minder geschikt zijn om God te zoeken. Want op middelbare leeftijd is er de drukte van het werk en misschien van het gezin. En op oudere leeftijd zijn er de moeite en de zorgen van het lichaam. En misschien ook wel de aftakeling van de gedachten. En daarom, wat is het nodig om de Heere te zoeken, ook wanneer we nog jong zijn. En kijk, juist in onze tekst ligt er zo'n aansprekend voorbeeld van een man die nog maar jong was. En die door de Heere in dienst genomen werd. Zacharia, de jongeling. Zo heeft Zacharia al heel wat mogen horen. Hij heeft gehoord dat er gebouwd zal worden. Jeruzalem zal worden uitgebreid. En Jeruzalem zal groeien. En Zacharia heeft het wel mogen instemmen met de dichter van Psalm 87. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. We gaan ervan zingen. 87, 2 en 3. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Dat is het woord wat de Heer Jezus Christus sprak toen hij afscheid ging nemen van zijn discipelen. Toen hij stond voor zijn laatste, zijn diepste lijden, maar ook zijn opstanding en zijn hemelvaart. Ik ga heen om u plaats te bereiden en zijn huis zal vol worden. En nog is er plaats, nog wordt er in de evangelieprediking genodigd vele heidenen zullen de Heere toegevoegd worden. O gemeente, moet ons dat geen stof tot gebed geven. Allereerst voor onszelf. Maar als we door genade mogen weten van dat wonder dat de Heere ons bracht door wedergeboorte en bekering en geloof in de stad waarvan we zojuist gezongen hebben, is er dan ook niet alle reden om te bidden of de Heere dat woord wil vervullen in het leven van de uwe, van degene die u lief zijn. Of de Heere het waar wil maken, vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. Want in de veelheid van de onderdanen is toch de eer van de koning gelegen. Wie mag er zo worstelen met de Heere, allereerst voor zichzelf, maar dan ook voor degene die u lief zijn. Heere, brengt u ze toch toe en wilt u toch het woord gebruiken en zo zegenen en zo heiligen dat het mag strekken tot het toegevoegd worden aan de Heere. Ja, want wat is er ook veel als we lezen wie de Heere voor de zijnen wil zijn in het 5e vers. De muur om Jeruzalem en ik zou haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. We hebben zo in gedachten die man met het meetsnoer gevolgd. En we hebben gezien hoe hij dat meetsnoer uitstrekte. En hoe daar de belofte in lag dat Jeruzalem groot zou zijn en dorpsgewijze bewoond zou worden. Ja, en geen muur. Dat zei iets van de groei, van de veelheid van mensen die er zouden wonen. Hetzelfde als wat Johannes ziet op het zand van Patmos. En ik zag een schare die niemand tellen kon. Maar geen muur, dat zou toch ook kunnen betekenen geen bescherming, geen veiligheid. En het is alsof de Heere die bezwaren al aanvoelt en ziet in het hart en met het oog daarop spreekt. En het zegt, en ik zal haar wezen een vurige muur rondom. Wat is die muur nodig? Want Gods kerk heeft ook vijanden. Maar dan zou ik vanavond willen zeggen, Gods kerk heeft vijanden en een vurige muur. Houdt u die twee dingen allebei vast. Gods kerk heeft in het strijdperk van dit leven, zoals de psalm het zingt, vijanden. En een van de grootste vijanden is de duivel. Is hij uw vijand? U die de Heere mag kennen en vrezen, u weet toch van zijn bestrijdingen. Niet alleen die bestrijdingen waarmee hij het duister kan maken en het soms kan influisteren dat u geen heil hebt bij God. Maar ook hoe hij probeert om u in een dodige, geestelijk ingezonken toestand te brengen. En om u daarin te houden. En de duivel, hij is toch ook zo bezig om die boezemzonde weer aan te wakkeren, opdat hij weer boven komt in uw leven. En weet de duivel dat niet vaak op zo'n onverwacht moment te doen? Wat is de duivel toch een gemene vijand, een grote vijand in het leven van Gods kinderen. En behalve de duivel is daar de wereld. En wij zeggen wel eens tegen elkaar de wereld, ja die dragen we ook in ons eigen hart mee en dat is ook zo. Maar als Gods kind dicht bij de Heere leeft en naar zijn woord en naar zijn wetten wandelt, dan kan die toch ook heel wat last hebben van de wereld. En dan kan die wereld zich soms in briesende vijandschap en soms in sluwe en venijnige vijandschap zich ook tegen Gods kinderen keren. Bespotten, benadelen, verachten, tegenwerken. Wat is ook de wereld? Een geduchte vijand. En wat ligt er in de wereld ook een verlokking van de zonde. En dat is toch ook zo'n grote vijand in het leven van Gods kinderen. De zonde om hen heen die hen lichtelijk omringt, zoals Gods woord het zegt. Die daar zo makkelijk is, en daarom is het zo nodig dat Gods kinderen altijd waakzaam blijven. Het meeste nadat ze veel van de Heer ontvangen en genoten hebben. Want juist in de periode direct daarna kan de duivel zo komen, kan de wereld zo trekken. En kan ook, en dat is de grootste vijand, het eigen zondige vlees zo opspelen. Een vijand. Veel vijanden van Gods kinderen. En nu zegt de Heere, en ik zal haar wezen een vurige muur rondom. Dat zegt de Heere deze avond ook tegen al zijn kinderen. Dat zegt Christus tegen zijn kerk. En ik zal u wezen. Ik zal, dat is een goddelijke belofte, ik zal u wezen een vurige muur rondom. En wat ligt er een troost in het laatste woordje, rondom. Dat wil zeggen van alle kanten beschermd en van alle kanten bewaard, een vurige muur. Als de duivel komt van de ene of de andere kant. Als de zonde en de wereld komen. De Heere zegt het. Ik zal u wezen tot een vurige muur rondom. En daarom, kerk van de Heere, in het strijdperk van dit leven. Vat toch moed. En luister toch naar het woord dat Christus hier spreekt. Een muur rondom, wat voor muur? Een vurige muur. Dat is een muur waar de vijand geen grip op krijgt. Dat is een muur waar de vijand zelf door verdelgd zal worden. O, wat is nodig om dan ook achter die muur te blijven. Want wat moeten Gods kinderen zich er ook van beschuldigen? En misschien dat u vanavond wel moet instemmen als u genade kent. Dat ze, en in een zekere zin kan dat niet, maar in een andere zin kan dat toch ook wel. Dat ze dat Jeruzalem ook weer zo uit kunnen lopen. En dat ze zomaar weer een paar stappen naar Babel hebben gezet. En dat ze die bescherming van die vurige muur ook weer zo kunnen verspelen. Want als ik de zonde dien en als ik me in de zonde begeef en aan die zonde toegeef, wat begeef ik me dan toch in een gevaar? Wat is het nodig om inderdaad, zoals vers 11 het zei, de Heere toegevoegd te zijn, maar ook dicht bij hem te blijven, bij zijn woord, dicht bij het gebed. Dicht bij de omgang met hem, want hij zal voor zijn kerk een vurige muur wezen rondom. Dus Gods kinderen zijn wel strijders en ze hebben wel vijanden. Dat is een werkelijkheid. Die moeten we niet verzwijgen, maar Gods kinderen hebben ook een muur. Een muur die beveiligt en die bewaart. Dat u veelbiddend werkzaam zou zijn met die vurige muur rondom. Het is een beeld waarin ook zoveel meeklinkt. Klinkt de verwijzing in door naar de vuurkolom? Klinkt de verwijzing in door, de verklaarders wijzen daarop misschien ook wel naar het beeld van reizigers. Als reizigers in het oosten zo in de nacht door de woestijnen en de uitgestrekte verlaten gebieden moesten reizen. En dan konden ze overvallen worden door de roofdieren. En wat deden ze dan 's nachts? Dan ontstaken ze een vuur. En dat vuur, dat zorgde voor bewaring en voor veiligheid. De Heere zegt, ik zal een vurige muur zijn van alle kanten. De muur om Jeruzalem. En tenslotte, de koning in Jeruzalem. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Daar gaat het uiteindelijk om, gemeente. Hier vindt het derde nachtgezicht van Zacharia eigenlijk zijn climax, zijn hoogtepunt. Dit is het meest troostrijke, dat de Heere zegt, en ik zal daar zijn tot heerlijkheid in het midden van die stad. Dat is het geheim en dat is het grote wonder. Dat is een wonder. Want als u een klein beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u wel, de heerlijkheid, dat woord zoals het staat aan het slot van vers 5, ja, dat is een woord dat duidt de wonderlijke aanwezigheid van de Heere te midden van zijn volk aan. De heilige lichtglans. En een van de andere profeten, Ezechiël, heeft gezien hoe die heerlijkheid des Heeren uit de tempel en uit Jeruzalem wegtrok. Vanwege de zonde van het volk. Dat was verdiend. De heerlijkheid des Heeren verliet de stad en verliet de tempel. Maar nu zegt de Heer het hier. En er is maar één reden voor en dat is vrije genade. Nu zegt de Heer en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En dan moet u daar eigenlijk nog even bij lezen wat we dan in vers 10 lezen. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere, de koning in Jeruzalem. Ik kom, dat is eigenlijk een adventsbelofte. Ik kom, Christus kondigt, de man met het meetsnoer kondigt zijn komst aan. Ik zal komen. En zo'n 500 jaar daarna zal Johannes het schrijven. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Christus gekomen. Christus te midden van Jeruzalem gewoond. En u weet misschien wel, dan staat er in Johannes 1, het 14e vers, eigenlijk letterlijk. En het woord heeft onder ons getabernakeld. Christus heeft zijn tabernakel opgeslagen. Zoals de tabernakeler was in het Oude Testament. Als die ontmoetingsplaats. Waar de Heere, de heilige en de majesteitelijke God in de weg van het offer en in de weg van het bloed wilde wonen bij een onheilig volk. Zo zou Christus komen als, Hugo Winning zegt ergens, als de grote ontmoetingsplaats, de heilige ontmoetingsplaats tussen God en tussen mensen. Christus heeft onder ons gewoond. En dan zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Datzelfde woord als hier in de tekst. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Ziet u, gemeente, hoe de schriften in elkaar grijpen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat is die heerlijkheid? Dat is de heerlijkheid van Christus. Dat is de heerlijkheid van die ontmoetingsplaats tussen een heilige God en een onheilige zondaar. In Christus alleen zullen ze elkaar kunnen ontmoeten. En is dat nu voor u een heerlijkheid geworden? Is hij, is deze koning voor u heerlijk geworden? Hij die heerlijk is in zijn namen. En hij die heerlijk is in zijn ambten. En hij die heerlijk is in heel de weg die hij is gegaan. Hij die heerlijk is vooral in zijn gerechtigheid. In zijn borggerechtigheid is hij u begeerlijk geworden. Gaat uw hart vanavond naar hem uit. Want er zijn mensen, de Heere werkt daar zelf op aan, die bemoedigd kunnen worden met de belofte dat de Heere bouwt. En die gesterkt kunnen worden als ze horen dat Jeruzalem groeit. En die misschien ook wel eens hoop kunnen vatten als ze dat horen. Heere, zou ik er dan eentje van kunnen zijn en zou ik er nog bij mogen zijn? Als er nu een veelheid is, Heere, laat me er toch door genade een van zijn. En er zijn er die onder de indruk zijn van Christus' bescherming, een vurige muur rondom, en dat is groot. Maar het grootste is zijn heerlijkheid als borg en zaligmaker. Als de borg die aan God teruggeeft de heerlijkheid die wij geroofd hadden. En die de schuld betaalt voor doodschuldigen. Gemeente, zo mag ik hem vanavond ook nog voor u uitstallen. Opnieuw de prediking, dit derde nachtgezicht, het loopt op hem uit. Op deze Heer Jezus Christus. Hij is heerlijk. En hij is begeerlijk. En toch ook te verachten onder de mensen. En toch ook diegene van wie een natuurlijk mens zegt, geen heerlijkheid in hem. O gemeente, als dat vanavond nog zo is, en dat kunt u wel weten, dat kunt u denk ik toch wel weten, als u het weet, dat u geen heerlijkheid in hem ziet. Het is een aangrijpend ernstig moment in de prediking, als u weet dat u geen heerlijkheid in hem ziet. Als u hem niet nodig hebt in zijn gerechtigheid. Als dat voor u misschien alleen maar wat woorden zijn die op een afstand blijven. Bid dan toch om geopende ogen. En vraag toch aan de Heere, Heere, maak hem voor mij begeerlijk. Laat het vanavond ook eens schuld mogen worden in uw leven. Dat u die schoonste, die schoner is dan de mensenkinderen, die heerlijker is dan alle heerlijkheid van deze wereld, nog altijd veracht. Dat u geen boodschap aan hem hebt. Laat het u toch eens in de nood brengen vanavond. De enige die u redden kan en verlossen kan. Laat het u eens op de knieën brengen. En u die naar hem hongert. U die naar hem dorst, u die hem zoekt in al uw zielsverdriet, u die het vanavond misschien wel zeggen moet. Och, waar is hij? Er zijn tijden geweest dat ik zicht op hem mocht hebben. En het lijkt alles zo donker en zo duister en zo toegesloten. Leg uw vinger maar bij vers 5 en zeg het maar. Tot heerlijkheid, Heere, uw naam zal er toch in verheerlijkt worden en geëerd worden. Als een zondaar mag zien op hem en geeft u dat ik bij vernieuwing gebracht mag worden. Tot het zien op hem en tot het liefhebben van hem en tot het zien van de heerlijkheid. In hem, heerlijkheid in Christus. En u die hem kennen mag. En u die het ook vanavond zeggen mag. O Heere, dat u me daar wilde brengen. Daar waar ik heerlijkheid mag zien bij vernieuwing. In deze Heer Jezus Christus. Roep het maar uit met de bruid. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Geeft u dat die koning die heerlijk is en tot heerlijkheid is in het midden van Jeruzalem, toch ook heerlijk mag zijn voor ons, Heere. O, hoe vreselijk is het. Dat we zo vervuld kunnen zijn met andere gedachten. Hoe vreselijk is het als we geen heerlijkheid zien in Hem. Wat schieten onze woorden ook tekort om zijn heerlijkheid uit te schilderen. Maar Heere, wil u door uw geest Hem onmisbaar maken, wil Christus verheerlijken. Ook onder ons, tot eer van uw naam en tot onze zaligheid, vergeef het zondige, heb dank voor het goede dat u wilde schenken, wil ons horen uit genade. Amen. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning, van deze koning, zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Vers 1 van Psalm 45. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.